oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 60 van de invasie. Paaszondag, volgens de orthodoxe kalender, dus een belangrijke dag voor veel mensen in Oekraïne en in Rusland. En interessant daarbij was, Poetin die was te zien bij een mis in een kerk, waarbij weer iets, zoals eerder ook wel, leek te zijn getrukt. He, niet helemaal zeker of hij daar nou daadwerkelijk bij was. Hij droeg, zei iemand, hetzelfde pak als vorig jaar. En het roept dan weer allemaal speculaties op over zijn gezondheidstoestand.
Het begint wel een beetje op de Sovjet-Unie te lijken, hoor, dit. Ja. Ik bedoel, daar ook continu dat soort dingen van mensen die eruit werden gefotoshopt, voor zover dat in die tijd mogelijk was. Maar het is wel merkwaardig wat hier aan de hand is.
Ja. Ik vond alleen wel dat je met die scène aan tafel begonnen mensen ook over zijn hand te praten, weet je nog?
Met Shoigu, ja, pardon. Ja.
En eerlijk gezegd, ik vond die hand, ja, het was een beetje raar dat hij er wat krampachtig zat. Mij zit er wel vaak krampachtig bij, dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet.
Maar er was eerder ook een ding met zijn hand, dat daar...
Die een beetje gek erbij.
Ja, ik heb dat ook wel eens een keer gehoord, dat hij een hartaanval of een herseninfarct zou hebben gehad, waardoor een van zijn armen niet goed zou functioneren. Maar dat is al jaren geleden dat ik zoiets heb gehoord. En dat toen hoorde ik wel dat de inlichtingendiensten dat wel redelijk serieus namen. Hè? En sommige mensen zeggen van, er is toch iets goed mis met hem, want hij houdt die tafel vast. En dat kan ook op Parkinson duiden. Dat schijnen mensen die Parkinson te hebben soms doen om een ziekte te, nou ja, weet je, te
camoufleren.
Maar, ja, ik weet je, nou ja, ik ga altijd nooit zo echt in dat soort dingen. En zeker op,
weet je dat de Amerikanen hebben een team van 100 psychologen die daar dus met elkaar over zitten te delibereren wat ze daar nou uit voor lessen uit kunnen
trekken. Maar jij kwam toch een interessant bericht tegen Arend-Jan over onze grote vriend Poetin?
Ja. In de FT. De FT die doet de afgelopen dagen allemaal spannende dingen. Maar je moet het goed uitleggen. Ze hebben dus met drie mensen gesproken, onafhankelijk van elkaar, die en ook onafhankelijk van elkaar hetzelfde zeiden over een conversatie met Poetin. Daar zijn ze dus niet zelf bij geweest, zeg ik erbij, maar dat hebben ze dus gehoord van die persoon. Hè? En de FT kan dat alleen maar opschrijven als ze dat drie onafhankelijk van elkaar drie keer kunnen opschrijven. Hè? Nou, die mensen zeggen van, Poetin gelooft helemaal niet meer in diplomatie. Sinds het zinken van de Moskva, het vlaggenschip. Hè? En hij wil nu gewoon zoveel mogelijk Oekraïns grondgebied. Maar ze zeggen ook, Poetin gelooft dus in alle nonsens op die Russische tv. En he wants to win big. En hij houdt ook vol dat het Russische leger absoluut geen burgerdoelen raakt. Nou, ik me wel voorstellen. Maar het tweede, moet je je voorstellen, die man heeft Grozny gedaan. Dat was het begin van zijn carrière. Dacht je nou echt dat hij niet wist dat het Russische leger de meest vreselijke dingen met burgers doen?
Tuurlijk, maar het klinkt wel als een leider die van het pad af aan het raken is, als dit klopt.
Ja.
Iemand die in zijn eigen bubbel leeft. Goed. Nou ja, kijk, weet je, ja, het blijft, we hebben het al 100 keer gezegd hier.
Ja.
Het blijft natuurlijk toch heel erg merkwaardig dat je met zo weinig troepen een land in gaat vallen. En dan ook nog eens een keer denkt dat je die klus kan klaren binnenkort. Het blijft gewoon echt belachelijk dat gebeurd is. En ook de hele discussie die nu gevoerd wordt over de Donbass. Dat is eigenlijk ook een hele rare discussie. En die operaties gaan dus door op dit ogenblik.
Ja.
Er zijn geen berichten dat er de tijd wordt genomen om die troepen daar met verse troepen die uit Kiev en uit Mariupol komen, het zijn er niet zoveel hoor, om die weer helemaal gevers bereid te maken, gereed te maken.
Ja.
En dat betekent dus gewoon dat er dus Dezelfde fout. Afgesleten eenheden worden ingezet. Ja. Het is echt heel merkwaardig. Ik snap dat was vandaag, wat hier aan de hand is.
Er was vandaag weer een rapport van het Britse minister van Defensie over een persconferentie. En die herhaalt het ook weer. Russen hebben een slechte moreel. Te weinig tijd voor herstel. Te weinig tijd voor reorganisatie. En ook voor re-equipment.
Ja.
Maar als dat allemaal waar is, dan loopt hij dus hartstikke vast weer. Net als de vorige keer.
Nou ja, kijk, altijd Arjan in perspectief. Hè? Want het gaat inderdaad om wat hele kleine flintetjes waar de Russen nu terreinwinsten boeken. Dat is zeg maar in het gebied dat grenst aan Luhansk en Donetsk. Dus zeg maar in de oostelijke, westelijke Donbass. Maar realiseer je wat hij al in handen heeft. Dat is toch redelijk indrukwekkend. Ik bedoel, het is toch een strook vanaf de Krim via de zuidkust en dan omhoog via de oostgrens. Ja, dat is toch bijna 1300 kilometer. Dus we mogen ook niet bagatelliseren wat daar gebeurd is.
Ja. Maar denken jullie echt dat het zo kan zijn dat Poetin in zijn eigen gelul gaat geloven? Of onderschat je dan de vijand?
Nee, ik denk dat dat wel het geval is. Want en dan ga ik echt weer terug naar, ik heb het net ook al gezegd. Nou, de aanvang van deze oorlog, dat is dermate achtelijk. Daarom zijn ook geen enkele expert, hij begint die oorlog. Omdat, ja, weet je, dat doe je niet met zo weinig troepen. Dus daar is Ik kan niet geloven ook dat daar gewoon alleen maar een intel failure aan ten grondslag ligt. Hè? Dat die inlichtingendiensten dat helemaal verkeerd hebben gezien. Dat kan gewoon niet.
Maar het kan toch niet zo zijn dat hij zijn informatie haalt van de Russische tv? Ik bedoel, dat doet Trump. Die deed dat altijd. Ja. Maar ik neem toch aan dat Poetin betere bronnen heeft?
Ja, misschien, je kunt alleen maar speculeren. Ik denk zelf, want het is heel erg waar wat erop zegt, met 150.000 man aanvallen of 180, het is volkomen krankzinnig. Hè? En iemand heeft dat besloten, dat moet gewoon Poetin zelf geweest zijn. En nu gaat hij dus de geheime dienst straffen, omdat zij hadden hem verteld dat de jongens met bloemen zouden worden ontvangen. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar hij heeft die fout gemaakt.
Nou, het lijkt net een soort krankzinnige leider uit een of andere speelfilm. In zijn paleis zit en allerlei oekases zit af te kondigen, waardoor de wereld ongeveer op een halve wereldoorlog gaat verstevend. Ik bedoel, het is echt gewoon te gek voor woorden wat hier gebeurt, hoor.
Ja.
Hier zit gewoon ook geen logica meer in. En we hebben natuurlijk ook met Frans Ozinga die uitzending gemaakt over wat daar nou precies aan de hand is. En Frans die begrijpt dat op een aantal punten ook niet. Het tart ook elke militaire logica wat daar gebeurt.
Hey Rob, jij had het net even over iets in de Chinese media.
Ja, dat is ook wel buitengewoon geestig. Hè. Af en toe kijken ze even hoe die Chinezen denken over ons. Dan wel de Amerikanen, dan wel deze oorlog. En als je kijkt naar, laten we zeggen, de Global Times. Dat soort, de China Daily. Dat zijn toch wel onversneden bladen die de Chinese propaganda echt zitten verkondigen. Mm-hmm. Dat is toch echt interessant, hoor, hoe deze oorlog wordt geframed als een oorlog waarbij eigenlijk Amerika degene is die tot aanval is overgegaan. En dat één artikel heette bijvoorbeeld De Oekraïneval. En dan wordt er gezegd, het is een jarenlange voorbereiding van de Amerikanen. Dat begon eigenlijk al met Yushchenko, die in 2005 in Oekraïne Janukovic verving. Janukovic die in 2014 eruit werd gegooid. Dat zijn voorbereidende beschietingen tussen aanleidingstekens om dit voor elkaar te krijgen. En feitelijk is het hele gedoe van Amerika om vanaf augustus vorig jaar te roepen de Russische troepen zich aan het verzamelen zijn bij de grenzen van Oekraïne. Dat is allemaal fake news. En zo gaat dat maar door. En het interessante is dat er dus nu ook een artikel te vinden is van een nieuwe speech van Xi. die dan een Global Security Initiative heeft genomen. En er moet, nou, dan zegt hij, we moeten niet meer denken als in de Koude Oorlog. Daar moet een einde aan komen. We zijn tegen unilateralisme, dus het Amerikaanse optreden. We willen geen blokken. Nou ja, daar werkt hij natuurlijk zelf heel hard aan mee. Mm. En interessant genoeg, ons beleid gaat uit. En dat is het Global Security Initiative ook. Van de 5 principes, beginselen van vreedzame coexistentie. En ja. Daar zit bijvoorbeeld ook wederzijds respect in voor territoriale integriteit, de soevereiniteit van een land en het afwijzen van militaire agressie en niet inmenging. Ja, dat is natuurlijk precies nu wat er allemaal gebeurt, behalve als je meegaat in het verhaal, dat de Amerikanen dit hebben uitgelokt om ervoor te zorgen dat de Amerikanen in staat zijn om Rusland van de kaart te vegen. En zo eigenlijk aan te sturen op werelddominantie. Dat is ongeveer het narratief op dit ogenblik in China. Dat is toch krankzinnig.
Weet je wat ik er zo gek aan vind? Dit is in China dus al weken aan de gang. Hè? Dus ja. Aan de ene kant, je hebt dus twee werelden. De Xi zelf is niet alleen maar gelukkig met wat Poetin daar doet. Hè. Die zit een beetje op een hekje. En die denkt van, nou, het gaat allemaal wel erg hard. En ik wil nog wel wat mensen tevriend houden. Ik heb daar grote belangen. We kennen het verhaal. Hè? Ja. En als je naar die kranten die je noemt, die heb ik dus ook bekeken, ook 3 weken geleden al. Die zit onversneden, die Russische propaganda. Ja. Zonder enige beperking. Ja. Zonder ook echt aan de Chinezen. Het is ook eigenlijk voor een binnenlandse markt. Iemand heeft besloten in China, voor de binnenlandse markt kiezen wij gewoon de Russische lijn. Maar, nee. dat betekent wel dat dus beheersing van Xi in de buitenlandse politiek zou daar toch iets lastiger door kunnen worden. Als je de 19e eeuwse retoriek, agressieve retoriek gebruikt. Ja. Ik snap dus niet zo goed hoe China werkt. Kennelijk is het dus zo dat het alleen maar voor de binnenlandse publieke opinie is. En Xi heeft daar verder dan ook geen last van.
Ja, je kan het gewoon in de buitenland kan je het gewoon lezen hoor, wat ze er allemaal over zeggen. Ja,
maar het is echt dus, verontrustend.
Ja, het is echt verontrustend, ja. En vooral dus omdat er gewoon wordt gezegd, ja, het is een uitgelokte oorlog. En die oorlog is uitgelokt door Amerika. Dus niet door Europa, maar door Amerika. Het is alleen maar over Amerika. Het gaat dus ook niet over de NAVO, het gaat echt over Amerika.
Ja, ik heb nog eens in de FT gevonden, een brokstukje dat handig is voor ons. Namelijk, Zelensky heeft woensdag Louis Michel ontvangen, hè, van de Raad. En tegen hem heeft hij gezegd dat, ja, ik ben zeer wel op de hoogte dat de Oekraïense publieke opinie, die staat eigenlijk niet open voor onderhandelingen. En die wil gewoon doorvechten. Ja. Dus het is een belangrijk brokstukje, want dat praten wij ook vaak over. Hè, van, dan zeggen wij, wel erg maximalistisch wat Zelensky allemaal wil. Hè. Ja, dus wel erg weinig op onderhandelen gericht. Soms trouwens wel, vandaag ook alweer een beetje meer. Maar hij, dus de publieke opinie. Kijk, Zelensky heeft daar ook last van. Hè. Die moet zijn kansen pakken.
Ja, Zelensky heeft ook gezegd, Arend-Jan, dat als Rusland die overlevenden in Mariupol, die dus in die staalfabriek zitten, afslacht, dan komen er helemaal nooit vredesonderhandeling.
Ja.
En dan vecht we echt helemaal tot het einde door.
En de Mariupol is de hel op aarde. Hè? Het is gewoon verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt. Ja. Poetin zal branden in de hel.
Misschien nog eentje. Wat wel interessant is, is dat wanneer je... wat je ziet is als die steden weer veroverd worden door die Russen, dan is het eigenlijk gewoon terug naar de Sovjet-Unie. Dan zie je ineens dat beelden van Lenin in het straatbeeld verschijnen.
Ja, ja.
Sovjet-vlaggen naast de Russische vlag. De Volksrepubliek wordt uitgenodigd. Die kennen we nog toch uit de communistische wereld. De media die gaan uiteraard dicht. En de Oekraïense identiteit die wordt uitgegumpt. Dus er komt een vlaggenverbod.
En dan mag
alleen nog maar Russisch op school worden onderwezen. En dat eerlijk gesproken. En dat is toch ook wel heel bijzonder hoor. Dat men dus teruggrijpt op de Sovjet-Unie.
Ja, dus eigenlijk ontzettend treurig. Ja. En ze praten dan ook over referenda, weet je wel. Dan probeert op die manier via plebiscite probeert te rechtvaardigen.
Ja.
En we moeten ook even opmerken, op dit moment Blinken en Austin in Kiev zijn.
Oh ja.
Wat ze daar precies doen, daar weten we niks van. Maar het is wel...
Ja, het zou over wapens gaan, heb ik begrepen. Dat is ook het enige wat we van weten.
En wat we moeten interpreteren, het is wel heel erg duidelijk dat de Amerikanen voor een veel more muscular approach, hè, echt veel meer zware wapens, en ook dit hoort er dan ook bij. We zitten dus in een nieuw tijdperk. Maar hadden
Kijk eens, Arend-Jan, we hebben dus net een analyse gemaakt op grond van de spaarzame gegevens die we hebben over de situatie waarin Poetin verkeert. Ja, als die Amerikanen diezelfde analyse maken en denken dat iemand gek is geworden en ze zien dat het gewoon echt gewoon slecht gaat in het oosten van Oekraïne, dat er weinig vorderingen worden gemaakt, dat de commando controle, dus die hele coördinatie nog niet op orde is, dat ze ook daar weer met te weinig troepen zitten, dan kan ik me voorstellen dat de Amerikanen zeggen, nu pakken we even door.
Ja, want de Amerikanen weten vast meer dan wij weten. Maar ze maken ook wel eens een bad call. Hè? Dat meer op ideologie...
Dat is heel vaak hoor. Heel vaak
beslissingen.
Zo.
Ja. Dus, dan weet je niet zo goed waar ze op baseren. Ja.
En ook het probleem, jongens, we hebben die tangbewegingen. We hebben daar de beste troep van Oekraïne zitten daar. Maar ze worden op dit moment steeds meer omsingeld. Mm-hmm. Lijkt mij niet een geweldige, riante positie eigenlijk.
Nee, je moet je niet rijk rekenen. En echt, dat kan niet. En ik heb het gevoel dat dat soms wel gebeurt. Mariupol is toch ook gevallen?
Ja. Dus we moeten het afwachten.
Ja. Hey, ik had toch een vraag aan jullie doorgestuurd van Rogier van der Wolk. Maar dat is een vraag in zoveel delen. Ik denk dat we die nog even moeten bewaren.
Oké, dat is goed.
Ja. Dat komt de volgende keer, Rogier.
Oké. Morgen, Rogier, beloven we.
Gaan we echt op studeren.
Ja. Tot morgen, jongens.
Oké, tot morgen.
Yes.
Hoi, ik ben Geert-Jan Haan van de Perestroikast. Een Russische socioloog in ballingschap met de naam Alexander Biekbov is de nieuwste gast in de Perestroikast. Floris en ik hebben met hem gesproken in Parijs. En we spraken met hem over Frankrijk, over Italië. Landen die Poetin toch nog blijven steunen, die banden niet willen loslaten. En tegelijkertijd zeggen ze dan in Italië, wat een uitslover, die Zelensky. Over die Europese narratieven richting Rusland en vice versa hebben we het in onze nieuwste Perestroikast. Zoek hem op in je podcast.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.